Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 72 vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elf met diep ontzag, men zal hem het goud van Sheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergte geruis doen horen, gelijk de Libanon. Het achtste vers van 72. Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Markus 16 en daarvan de versen 9 tot en met 20. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de woorden van zondag 17 en zingen Psalm 66 vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep de Heere ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Wij luisteren dus naar Markus 16, de versen 9 tot en met 20. En daarna, wat nut u de opstanding van Christus? En vervolgens het achtste vers van Psalm 66.
En als Jezus opgestaan was, dus morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte net degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschappen het de anderen, maar zij geloofden het ook niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten. En we weten hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen, in de gehele wereld, predik het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. En de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijn de predikte overal en de Heere bracht mede en bevestigd woord de teken die daarop volgde. Amen. Zondag 17, vraag 45. Wat nut onze opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Dat hij onze gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is onze opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding.
Voor de prediking vormen de versen 9 tot en met 14 van het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En daar gaat het over drie verschijningen van de opgestane Christus aan de zijnen. Dus Marcus 16 vers 9 tot en met 14. In onze voorbeden willen wij denken aan de familie Schipper uit Hendrikido-Ambacht. Gistermiddag is de vader van onze zuster Schipper overleden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, aan het begin van deze nieuwe dag past het ons uw naam, ootmoeder, dank te zeggen, dat wij geroepen zijn om weer naar uw woord te mogen luisteren. En dat wij het getuigenis van uw opstanding mogen vernemen uit de mond van degene die gij geroepen hebt om getuige daarvan te zijn. Aan wie u zich geopenbaard hebt als die opgestane levensvorst. En Heere, dan komt het er zo op aan dat wij dat getuigenis geloven. Dat zullen wij ook vernemen vanuit de tekst, dat dat geen vanzelfsprekende zaak is. En dat komt vanwege het ongeloof. En Heere, het is een zonde die maar moeilijk ontdekt laat worden bij ons mensen. Wanneer wij in de spiegel van de Heilige Wet gaan kijken en we hebben wat algemene overtuigingen, dan gevoelen wij wel dat wij zondaren zijn. Dat wij gezondigd hebben tegen bepaalde geboden. Maar een mens die laat zich niet ontmaskeren als het gaat om het ongeloof. En wij bidden u daarom om het overtuigende werk van de Heilige Geest. Want u hebt zelf gezegd, Heer Jezus, en die gekomen zijnde, die zal u overtuigen van ongeloof. En wij bidden u of gij ons ook wilt laten gevoelen hoe ernstig het ongeloof is. Immers het ongeloof houdt u voor een leugenaar. En er is niets ergers dan dat. En nu is het ook zo dat het deze morgen in het bijzonder vanuit de tekst ook over het ongeloof dat nog overgebleven is in het hart van Gods kinderen. En u weet dat dat ook een strijd is in het leven van degene die u lief hebben. Als we denken aan hoe de vader van de maanzieke knaap het uitschreeuwt. En wanneer u oproept tot geloof. En dat hij het uitroept, Heere, ik geloof. Maar kom mijn ongelovigheid toch te hulp. En dat hij toch dat ook zo ervaarde in zijn hart. En wat de kracht van het ongeloof teweeg brengt. Omdat het ongeloof dat tegenhoudt om te geloven. Wanneer we ook levend gemaakt zijn, wedergeboren tot een levende hoop, maar dat dat overblijvende ongeloof het tegenhoudt om nou grote gedachten te hebben van u en van uw Zoon. En wij bidden u of gij daarom ook met uw kinderen wil zijn als zij luisteren vanochtend, dat zij toch van die kwaal genezen mogen worden. Maar Heere, soms is het ook onkunde en blindheid en verwarring en vrees en angst. Zoals dat bij de discipelen ook het geval is geweest en bij degene die u aanhingen en lief hadden, de vrouwen bij het graf. En dan komt het ook zo duidelijk uit dat zij zichzelf daar niet van kunnen verlossen. Maar aan de andere kant dat ze toch te bestraffen zijn, omdat u zo dikwijls dat voorspeld had dat u zou opstaan uit de doden. Maar wilt gij toch u ontfermen over ons en onze kinderen en kleinkinderen vanwege ons ongelovig geslacht. Opdat wij daarvan verlost zouden worden voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Zodat gij op ons blaast met de werking van de Heilige Geest. Opdat gij ons verstand komt te openen, Heere, opdat wij de schriften mogen verstaan. En opdat gij ons bij de hand neemt vanuit uw profetisch ambt om ons te onderwijzen in dat moeten, in dat heilige moeten van God. Want u hebt het toen ook zo duidelijk gezegd, moest de Christus alzo niet lijden en sterven en in zijn heerlijkheid ingaan. Het moest toch alles gebeuren om de grondslag te leggen voor de zaligheid van de kerk, voor de betaling van de zondeschuld. Moest dat alles niet gebeuren vanwege het heilig recht van God? En Heere, dat wij daar toch ook bevindelijk kennis aan mogen krijgen, zodat we in ons hart daar amen op leren zeggen. Daarom breng ons toch aan het einde van de wet, opdat wij door de wet aan de wet zullen sterven. En dat wij zullen erkennen doemwaardig te zijn in onszelf. Dat we niets verdiend hebben dan de dood. Maar dan ook het grote wonder te mogen beleven. Dat gij uzelf openbaart. Want dat lezen wij ook in dit gedeelte. Dat u zich moet openbaren, Heere. Zodat de schellen ook van de ogen vallen. En ons verstand verlicht wordt. Opdat we hem mogen zien. Die van God gegeven is tot een zaligmaker, tot een middelaar Gods en der mensen. opdat wij het ook mogen beleven wat we samen gezongen hebben. Kom, luister toe, gij Godgezinden. Hoort wat God mij heeft ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, Heere, dat dan ook er een levende getuigenis gegeven mag worden van deze grote zaak, van deze grote daden die gij gedaan hebt. Want u gebruikt toch deze twijfelachtige zielen tot uw getuigen in deze wereld. Ga dan heen en predik het evangelie aan alle creaturen. En Heere, daar vallen wij nu allemaal onder die creaturen. Allemaal zijn wij schepselen van u, weliswaar gevallen Adams kinderen, vijanden van God. Maar toch wordt het evangelie gepredikt aan alle creaturen. Dat is die blijde boodschap, dat er nu midden in de dood de mogelijkheid is om dat eeuwige leven te ontvangen in hem die het leven is. We hebben het samen gezongen, zo moet de koning eeuwig leven. En geef dat die koning zal leven en ook in ons hart. En dat wij toch een onderdaan mogen worden van die opgestane levensvorst. Om hem te mogen volgen in de weg van de gehoorzaamheid. Ja, Heere, geef toch een volgen van u. Een kruis dragen achter u aan. Ja, geef toch dat wij verlost zullen worden van al onze aardsgezindheid. En dat juist ook deze tijd daartoe strekken mag. Tijd waarin velen ziek zijn. En wij bidden u, geef toch dat er daardoor ook geschud wordt aan onze levenstent. En dat we de pinnen van onze tent niet al te vast hechten in deze aarde. Maar dat er een volk onder ons gevonden mag worden. Die gericht zijn op het leven dat boven is. We hebben het zo net ook beleden met onze catechismus. Dat dat ook het nut is van de opstanding. Opdat wij zouden bedenken de dingen die boven zijn en niet die beneden zijn. En verwachten onze zalige opstanding uit de doden. Ja, Heere, geef toch dat er een uitzien mag zijn naar die zalige toekomst als u terugkomt op de wolken des hemels. En dat eenmaal uw kerk verlost zal worden, definitief verlost zal worden van de duivel en van de zonde. En dat dat ons leven mag bestempelen. Want we moeten u belijden, o God, dat wij ook meegedaan hebben met de welvaart. En dat wij ook vertrouwd hebben op de mammon. En wij bidden u of gij ons daarvan wilt bekeren. Opdat wij gaan zien dat het aardse slijk ons niet gelukkig maakt. Maar dat er maar één ding is wat ons gelukkig maakt. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, zijn Zoon. O, we bidden van u of gij daarom ons een vleeskruisigend leven wil geven achter u de Heere aan. Een stervend leven achter u de Heere aan. Maar ook een opstandingsleven. Opdat die nieuwe mens die uit God geboren is, die van uwentwege geschapen is, ook openbaar mag komen. Opdat we ook aan hem gelijkvormig gemaakt zullen worden. O God, wees ons dan genadig. En dan is er ook weer rouw in het midden der gemeente. Daar gisteren ook de familie Schipper geconfronteerd werden met de boodschap. Dat een vader en schoonvader overleden is. En wij bidden u voor deze familie of gij hen wilt sterken in deze droefheid. Ook wanneer het ook vele gedachten losmaakt. Omdat ook nu Esther wees is. En Heere, wilt u haar ook gedenken in haar smart en verdriet. Dat ze aan de voeten van u mag komen. Die gezegd en beloofd hebt. Ik zal u een andere trooster geven. Samen met haar man en met de kinderen. Heere, gedenk ze toch. Wanneer ze bij het open graf zullen staan. En wilt gij ze toch sterken en ondersteunen in deze smart. Dat hun kracht in hun zwakheid volbracht mag worden. Heere, gedenk zo de ganse gemeente. Wilt u ons vandaag bewaren voor de zonde dat wij u niet bedroeven. Help uw dienstknecht wanneer hij andermaal uw woord moet prediken. Geef ons toch alstublieft de opening van uw woord, want we hebben het vanuit onszelf niet, dat weet u. Maar onze verwachting is van u, onze ogen zijn op u. Schenk ons de bediening en de zalving van uw Heilige Geest. En niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 45 en daarvan de versen 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, u zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En zelfs de pen van een die vader schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid oog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. En ook het tweede vers, God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. 1 en 2 van Psalm 45. wij straks na het amen van de prediking, Psalm 95, vers 5, verhard u niet, neemt zijn gena ook moedig aan, laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen, waar ik door uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht brocht hen niet bewoog om mij te vrezen. Het vijfde vers van Psalm 95 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, is het u wel eens opgevallen dat de Heer Jezus, nadat hij opgestaan is uit de doden, zich niet in het openbaar vertoond heeft? Dat hij niet door de straten van Jeruzalem heen liep en dat hij zich heeft vertoond aan de mensen daar in Jeruzalem? Waarom eigenlijk niet? Zou dat niet tot meerdere glorie van Christus zijn geweest als hij dat gedaan had? Als hij zich bijvoorbeeld had laten zien aan die soldaten daar bij het graf. Als hij niet ter vergadering was gekomen bij de farizeeën en de schriftgeleerden. Als hij daar in Jeruzalem niet op een bepaalde plaats was gekomen en zichzelf had laten zien en vertoond dat hij de overwinnaar is van de dood en van de duivel. Dat hij nou de grote koning van het leven is. Wat zouden dan de vijanden beschaamd zijn? Wat zouden ze dan misschien wel erkennen dat zij een hele grote zonde hadden gedaan door hem te kruisigen en hem niet te erkennen als de Messias? Waarom eigenlijk in kleine kring? Waarom eigenlijk? En waarom zomaar af en toe? Nu, geliefden, dat heeft alles te maken met de voortgang van het middelaarswerk van de Heer Jezus. Dat is het werk dat hij dus doet als zaligmaker, als middelaar. Hij is immers nog niet klaar. Het heilsveld van hemelvaart moet nog plaatsvinden. En het heilsveld, feit van de uitstorting van de Heilige Geest, moet nog plaatsvinden, gemeente. En daarom heeft hij zich alleen maar vertoond aan de zijnen. De zijnen die moeten straks namelijk getuigenis afleggen van deze belangrijke heilsfeiten. En het tweede is dat die getuigen leren moeten dat dit de wet van het koninkrijk der hemelen is, namelijk wat de Heer Jezus later zegt tegen Thomas: Thomas, zalig zijn degenen die niet gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Want straks als de Heer Jezus naar de hemel gevaren is, jongens en meisjes, dan zien de discipelen de Heer Jezus niet meer. En dan komt het erop aan dat zij door het geloof in deze wereld gaan om zo getuigenis te geven van die grote wonderen die plaats hebben gevonden. En daarom gaat de Heer Jezus na zijn opstanding een aantal getuigen verzamelen onder zijn kinderen. En daar zullen wij dan drie verschijningen van behandelen vanuit onze tekst. Drie verschijningen van de opgestane Christus. Het eerste, dat is aan Maria Magdalena. Het tweede is aan twee volgelingen. En het derde aan de elven. Drie verschijningen van de opgestane Christus. Allereerst aan Maria Magdalena, dat zijn de versen 9 en 10. En 11. En daarna aan twee volgelingen. En dat zijn de versen 12 en 13. En dan het derde aan de elven, dat is vers 14. We beginnen dus te lezen bij vers 9. En daar lezen wij: en als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week. Dat zijn belangrijke woorden, gemeente, omdat wij dat geloven. Dat dat echt gebeurd is. Ik heb dat gisteren ook gezegd. Daar is niemand bij geweest. 'S morgens vroeg staat hier, op de eerste dag van de week, zoals wij nu ook de eerste dag van de week bij elkaar komen in Gods huis. Het is Marcus die dat optekent uit de mond van Petrus. En dan gaat Marcus ons bekendmaken met de eerste aan wie de Heer Jezus zich geopenbaard heeft. Zich heeft laten zien, en dat is Maria Magdalena. Magdalena, dat kan een achternaam zijn, maar de meeste verklaarders die verklaren het dat zij uit Magdala komt, een plaats. Zo is zij ons bekend, Maria Magdalena. En er wordt bijgeschreven uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen heeft. We kunnen dat ook vinden in het Lucas-evangelie. Dat wordt er natuurlijk niet voor niets bijgezet. De Heer Jezus die kiest haar dus uit als de eerste getuige van de opstanding van Christus, dat zij als eerste hem gezien heeft. En waarom? Nu, dat staat er ook bij, ook omdat hij uit haar 7 duivelen heeft uitgeworpen. En dat betekent dus dat zijn macht tijdens zijn omwandeling op aarde in haar leven zich op een hele duidelijke manier heeft geopenbaard. Je moet je dat eens indenken, jongens en meisjes, wat dat is. Een vrouw die bezet is door 7 duivelen. Dat woord 7, dat betekent natuurlijk een volheid, het getal van de volheid. Helemaal beheerst door de duivel. Wij worden van nature ook door de duivel beheerst. We zijn de duivel toegevallen. We worden geregeerd door de duivel. Maar door Gods algemene goedheid heeft hij nog niet zoveel grip op de mens dat een mens zich ook gaat gedragen als een duivel. De duivel die wordt toegelaten in het leven van mens. De duivel die heeft veel invloed op mens. Ook op jou, jongeren, in ons midden. Dat moet je je bewust zijn. En ook op mij als dominee. Dat moet ik mij bewust zijn. En ook op ons als hoorders. Want hij kan op allerlei manieren ons verleiden tot zonde. Of afleiden om niet te luisteren naar het woord. Maar er zijn mensen die op een hele bijzondere wijze bezeten zijn van de duivel. Waar de duivel zoveel macht heeft dat je moet zeggen, wat is er toch aan de hand met die man? Wat is er toch aan de hand met die vrouw en met dat meisje, met die jongen? Daar kun je diep medelijden mee hebben als dat gebeurt. Als iemand zo door de duivel wordt bezeten. En daar kan geen psychiatrische behandeling tegenop. En dat was bij Maria ook het geval. Men heeft gegist wie dat nou precies is geweest. Er zijn wel verklaarders die zeggen, is dit misschien ook de vrouw geweest uit Lucas 7, die in het huis van Simon de Farizeer kwam, al wenende aan de voeten van Christus, omdat daar ook gezegd werd van haar, en zij is een groot zondares, maar daar zijn de uitleggers niet eenstemmig over. Dat is ook niet zo van belang. Daar gaat Marcus hier ook niet zo op in wie zij precies is geweest. Waar het Marcus vooral om te doen is dat de Heer Jezus haar uitkiest als getuige. En waarom? Omdat zij een grote plaats innam in de kring van de discipelen. Ze volgde de Heer Jezus. Ze had de Heer Jezus enorm lief. Ze diende de Heer Jezus met haar goederen. Ze moet ook een rijke vrouw zijn geweest. Dat moet je je goed bedenken, dat wanneer een mens van de duivel bezeten is, dat de duivel hem ook vooral verliefd maakt op het geld en op de mammon. De duivel heeft ontzaggelijk veel macht. Maar toen zij tot bekering kwam, toen heeft ze met haar goederen de Heer Jezus gediend. En ze had de Heer Jezus lief. Ze was bij de begrafenis van de Heer Jezus. En ze was zeer bedroefd over het feit dat de Heer Jezus was gestorven en begraven. En we kennen de omstandigheden uit Johannes' evangelie, hoe Christus zich aan haar geopenbaard heeft. Daar gaan we nu niet al te breed op in. Maar wij weten dat toen zij met de andere vrouwen die boodschap had gehoord, hij is hier niet, hij is opgestaan, dat zij niet direct erop uit was gegaan naar de discipelen. Maar dat zij achtergebleven was in de tuin van Jozef van Arimathea. En dat zij zo huilde vanwege hetgeen er gebeurd was. En dat zij dat maar niet kon geloven wat de engel haar gezegd had. Dat toen de Heer Jezus achter haar stond, dat zij meende dat het de tuinman was. Zo blind was ze ervoor. Dat zij in haar smart vroeg, als u hem misschien weggedragen hebt, wilt u dan zeggen waar hij is? En dat toen Christus zo krachtig zich openbaarde door haar naam te noemen. Je naam wel eens horen noemen onder de prediking van het woord. Maria. En toen brak het bij haar. Haar hart brak. Haar oren, haar geestelijke oren werden geopend. En haar ogen, haar geestelijke ogen werden geopend. En toen riep ze het uit, Rabboni, dat betekent mijn meester. En ze wilde hem vastgrijpen. Maar de Heer Jezus zegt, nee, niet doen, niet doen. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader en tot uw vader. Ik ga dat verder niet ontvouwen, gemeente, omdat dat onze tekst niet is. Maar wel ligt daar een les in, dat de Heer Jezus haar ging oefenen in het geloof. In het ware geloof. Het ware geloof dat leren moet om niet af te gaan op wat je ziet en op wat je voelt en op wat je ervaart. Niet dat het buiten de ervaring omgaat. Beslist niet, dat doet het verstandsgeloof. Dat eigenlijk een vijand is van het bevindelijke leven. Maar toch moet Gods kerk leren wat het is om door het geloof te leven. En niet door aanschouwen. Om te leven uit datgene wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. Kijk, en dat leert hier de Heer Jezus ook aan Maria. En de Heer Jezus kiest Maria bewust uit. Omdat ze zo'n grote plaats inneemt in de kring van de discipelen. Dat als zij toch straks met het getuigenis zal komen, dan zullen die discipelen toch wel geloven. Hij verbreekt dus hier de grendels van het ongeloof bij Maria. En dan lezen we in vers 10. En deze heengaande boodschap het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. Hier wordt dat woord gebruikt, heengaande. Dat sluit aan bij vers 7, doch gaat heen. En dat sluit ook aan bij vers 15, waar die opdracht gegeven wordt aan iedereen die God heeft leren kennen en Christus heeft leren kennen, gaat dan heen, heengaande. Boodschapte. In het Grieks staat ook een woord wat van betekenis is. Dat betekent, doe er verslag van, Maria, wat je meegemaakt hebt. Je kunt het ook vertalen met verkondigen. Zij mag dus een prediker zijn van dat evangelie van de opgestane Christus. Boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. Wat betekent dat? Dat betekent dat zij in diepe rouw waren. En dat ze helemaal door die rouw beheerst werden, geliefd. En aan hen moet zij verslag doen van die boodschap dat hij opgestaan is. En waarom moet ze dat doen? Nu, geen Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 vers 17. Indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Dat betekent dus dit, gemeente, dat zij moet zeggen, hij is niet alleen gestorven, maar hij is ook opgestaan uit de doden. Opdat zij zouden gaan verstaan waarom hij zou moeten sterven. Namelijk om hun zonden. En waarom hij ook opstaat uit de doden, namelijk om hen dat bekend te maken en deelachtig te maken. Onze catechisme zegt dat zo prachtig. Opdat hij die weldaden die hij verworven heeft, deelachtig zou maken aan deze discipelen. Zodat zij daar ook de troost van mogen ondervinden. Maar wat lezen wij? En als zij haar hoorden dat hij leefde en van haar gezien was. Zo is ze binnengekomen waar ze bijeen waren. Hij leeft, ik heb hem gezien. Geloofden zij haar niet. Is dat een ernstige zaak, geliefd? Dat zij het getuigenis van Maria Magdalena niet geloofde. En dat door haar krachtig getuigenis die grendels van het ongeloof niet verbroken worden in hun leven. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar misschien dan door die andere twee getuigen. Onze tweede gedachte. Aan twee volgelingen. En dan komen we bij de volgende versen. Namelijk de versen 11 en 12. Het gaat hier over twee wandelaars, 12 en 13. Twee wandelaars. Zo staat er. Ja, dan komt direct natuurlijk de vraag op bij ons boven. Wie zijn deze twee wandelaars? Als we goed kijken naar onze tekst, dan wordt er in ieder geval gezegd van hen, twee van hen. Twee van hen. En dat slaat misschien ook wel op vers 7. Waar de vrouwen de opdracht krijgen, zegt zijn discipelen en Petrus. Zouden dat dan twee discipelen zijn geweest? Er zijn ook uitleggers die zeggen, zijn dit niet misschien de Emmausgangers? Waarvan we lezen in Lucas 24. En dan moeten het er twee zijn uit een bredere kring van volgelingen van de Heere Jezus. En als wij de geschiedenis vergelijken met Lucas 24, dan is er wel enige overeenstemming, maar er zijn ook duidelijke verschillen aan te wijzen. In ieder geval deze twee wandelaars, zij lopen buiten Jeruzalem op het platteland. Het zijn ook twee volgelingen van de Heer Jezus geweest. Marcus vindt het niet nodig, gemeente, om daar nog nadere gegevens van door te geven. Omdat het uiteindelijk daar niet zozeer om gaat wie deze twee zijn. Maar het gaat hier vooral om de manier waarop de Heer Jezus zich aan deze twee laat zien. En dat lezen wij in vers 12 heel duidelijk. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante, staat er. En dan twee woorden zijn dan van belang. Dat is allereerst een andere gedaante. Wat betekent dat? Nou jongens en meisjes, een andere gedaante dan daarvoor. Voordat hij opstaan uit de doden. Dus toen hij rondwandelde met hen. Toen hij een ander soortig lichaam had. Een lichaam zoals wij dat ook hebben. Een lichaam dat onderworpen was aan de dood, aan honger, aan dorst, aan pijn. Een lichaam dat behoeften had aan eten en aan drinken, aan rust. In een andere gedaante. Dat betekent hier dat hij zich hier openbaart in een verheerlijkt lichaam. Zoals straks ook al Gods kinderen zo'n lichaam zullen krijgen. Weliswaar een echt lichaam. Dat heb ik gisteren ook gezegd. Hij liet zich aanraken. Hij ging eten en drinken. Niet omdat hij daar behoefte aan had, aan eten en drinken. Maar een verheerlijk lichaam dat niet beperkt was aan ruimtes. We kunnen ons daar geen voorstelling van maken wat dat precies is, gemeente. Het is een lichaam dat in onverderfelijkheid is opgestaan. Een lichaam waarvan Paulus zegt dat het geestelijk is. Dat wil zeggen geleid door de Heilige Geest. Wat ook Gods kinderen zullen krijgen. Het is dus een bewijs van de heerlijke opstanding van al Gods kinderen. Wat ze straks zullen krijgen. En in die gedaante heeft hij zich geopenbaard. En dan komen we bij dat andere woord. En na deze is hij geopenbaard. Is hij verschenen. Dat is een heel belangrijk woord, gemeente. Want dat bewijst dat een mens van nature dat niet ziet. Dat een mens daar van nature blind voor is. Ook na ontvangen genade. Ook al kent hij de genade van de wedergeboorte, dat zijn verstand verlicht is, dat hij enige oefeningen des geloofs heeft ontvangen, maar dat hij toch, als het erop aankomt, telkens weer in zijn leven dat moet kennen, dat hij zich openbaart. Dat hij dus mijn verstand daarvoor opent. Dat hij daarvoor mijn ogen opent en verlicht door de werking van de Heilige Geest. En dat doet hij hier bij deze twee wandelaars. Daar staat en na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante. En wat is dat een heerlijk moment geweest voor deze twee wandelaars, gemeente. En wat heeft dat een kracht gegeven aan het getuigenis dat zij mochten horen. Daarom heb ik ook laten zingen. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Hoort wat mij God deed ondervinden. Is dat nou ook uw gebed geweest? Deze dagen. Terwijl wij de heilsfeiten horen preken. En terwijl wij krachtens opvoeding echt geloven dat het allemaal gebeurd is. Maar dat wij toch de kracht, de vrucht daarvan nog missen. In ons eigen hart en leven. Onbekeerden in ons midden. U die dat nieuwe leven nog niet kent en wel dat historisch geloof aanhangt. En er misschien ook wel wat voor over zal hebben wanneer de waarheid in de kerk aangetast zou worden. Dat je echt die waarheid zou verdedigen op jullie jongelui. Dat je misschien wel ook op school dat verdedigt. Dat dat allemaal echt gebeurd is. Maar dat je eerlijk moet zijn en dat je zegt. Ken ik er nou ook inwendig de kracht van in mijn eigen hart en leven? Ben ik zelf uit mijn geestelijk graf opgewekt, zodat ik dat nieuwe leven deelachtig ben geworden, zodat ik daadwerkelijk ook de noodzakelijkheid heb leren verstaan, dat ik ook een borg en middelaar nodig heb leren krijgen voor eigen hart en leven, omdat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb. Dat ik die breuk ingeleefd heb tussen God en mijn ziel. En dat mijn ogen geopend zijn voor de noodzakelijkheid van zijn komen in het vlees. En ook wanneer ik wat ingeleid ben in dat heilgeheim dat ik ook zie en versta. Wat is het toch nodig dat hij zich hoe langer hoe meer aan mij bekend maakt en openbaart. Zodat ik die heilgeheimen ook mag verstaan en de vrucht daarvan mag ondervinden in mijn leven. Is dat ook uw gebed? Open toch mijn ogen, Heere. Open toch mijn hart en geef toch dat ik de kracht ook van uw opstanding mag ervaren, kind van God in ons midden. Dat u echt ook beleeft dat u niet alleen een middelaar van verwerving nodig hebt. Dat uw ogen daarvoor geopend zijn voor de noodzakelijkheid. Dat hij nou moest lijden en sterven. Dat hij aan het recht van God moest voldoen. Maar dat je ook een middelaar van toepassing nodig hebt. Wat is dat, jongens en meisjes? Nou, dat is een levende koning die de bevoegdheid heeft om de weldaden, de genade uit te delen aan een wederhorig kroost, aan vijanden, aan ongelovigen als het erop aankomt. Dat zijn macht zich openbaart, gemeente. Dat wonder, dat Christus mijn ogen daarvoor opent. En toen dat bij deze twee wandelaars gebeurde, en toen hebben ze dat mogen zien. Wat hebben ze mogen zien? Ze hebben de rijkdom mogen zien zoals die zich in het woord heeft geopenbaard. Want als we ervan uitgaan dat dit misschien de Emmausgangers zijn, dan weten we allemaal hoe dat gegaan is. Dat hij eerst hun ogen gesloten hield. Opzettelijk. Dat hij hen eerst onderwees vanuit de schrift. En dat hij daarin liet zien dat het nou alles al in de schrift vastgelegd was. En dat hij daarna hun ogen opende, zodat zij het zagen. Eerst de schrift en dan de openbaring vanuit de schrift. Zoals Christus zich hier openbaart aan deze twee wandelaars. En toen ogen geopend werden, toen hebben ze iets mogen beleven wat we samen gezongen hebben van Psalm 45. Mijn hart vervuld met ijlbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Koning die uit de doden opgewekt is. In een andere gedaante. Want reken er maar op dat deze twee wandelaars daar iets van gezien hebben, hoor. Van die heerlijke gedaante van die opgestane Christus. Van zijn verheerlijk lichaam. Want als wij ervan uitgaan dat het de Emmausgangers zijn geweest, dan weten we allemaal hoe dat gegaan is. Toen die Emmausgangers op een gegeven moment in Emmaus aankwamen, toen drongen ze erop aan dat hij met hen naar binnen ging. En we weten allemaal wat er toen gebeurde. Dat hij het brood nam en hij verbrak het brood en hij verdween opeens in hun gezicht. Toen hebben ze niet tegen elkaar gezegd, hebben we gedroomd? Was het wel echt? Maar ze hebben tegen elkaar gezegd, de Heere is waarlijk opgestaan. We hebben hem gezien in een heerlijke verschijning. En met die boodschap moeten ze ook naar de discipelen. Dat staat duidelijk in onze tekst. En deze ook heengaande boodschapte net den anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daar komen ze aan bij de discipelen, die twee wandelaars. En zij geloofden ook die niet. In de eerste instantie geloofden dus de discipelen deze twee wandelaars niet. Ook al vertellen deze wandelaars dat ze hem gezien hebben in een andere gedaante. Dat had direct iets bij drie van de discipelen in de herinnering moeten roepen. Namelijk van Petrus, Jacobus en Johannes. Wat bedoel ik, jongens en meisjes? Nu, wat zij gezien hebben op de berg der verheerlijking. Want daar lezen we precies dezelfde woorden. Dat eventjes daar op die berg van verheerlijking de Heer Jezus veranderde in een andere gedaante. Toen hadden ze dat eigenlijk kunnen zeggen. Ja, maar luister, twee wandelaars, lieve broeders, dat hebben we ook een keer meegemaakt, weet je dat nog? Dan op de berg der verheerlijking. En toen werd er toch gesproken over zijn uitgang in Jeruzalem, dat hij moest lijden en sterven. Maar nee. Nee. Er staat heel duidelijk, en zij geloofden ook die niet. Wat is dat geloof, dat ongeloof, toch ontzaglijke, hardnekkige gemeente. Ook bij Gods kinderen. Ik moet er uiteindelijk ook aan te pas komen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. aan de elven. En daarna is hij geopenbaard aan de elven. Daar zij aanzaten en verweet hun ongelovigheid en hardnekkigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. We moeten hier goed lezen, gemeente, wat hier gebeurt. Als hier staat en daarna is hij geopenbaard aan de elven, dan is dat korte zinnetje hetgeen wij ook elders in de schrift vinden, het moment dat ook de schellen van de ogen der discipelen afvallen. En dat zij krijgen te geloven dat Christus opgestaan is uit de doden. Omdat hier precies hetzelfde woord staat. En daarna is hij geopenbaard aan de elven. Als hier staat aan de elven, dan moeten we je denken aan de discipelen zonder Judas. Zo worden de discipelen na de opstanding aangeduid. En als we dan vragen aan onze tekst welk moment is dit geweest, dan kunnen we niet anders concluderen dat het nog diezelfde dag gebeurd is, de eerste dag van de opstanding. Dus dat betekent dat ze niet met z'n elven bij elkaar waren, maar met z'n tienen. Want jongens en meisjes, Thomas was daar niet bij. En we kunnen ervan uitgaan dat dit op de eerste dag gebeurd is, dat de Heere Jezus naar binnen komt en dat hij de grendels van het ongeloof doorbreekt en de schellen van hun ogen vallen af en dat zij de opgestane Christus zien en daadwerkelijk geloven. Hij is waarlijk opgestaan. Maar wat doet de Heere Jezus dan vlak daarop? Wij lezen in onze tekst. En hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En daar moeten we niet overheen lezen, gemeente, want er staat in de Griekse grondtekst een niet mis te verstane woord, wat hier vertaald wordt met en hij verweet hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Het is dus een verwijt. Het is een ernstige bestraffing van Christus. Waarvan? Van het ongeloof en van de hardigheid hunner harten. Dat zij namelijk het woord verdacht hebben gemaakt. Het woord dat hij tot hen gesproken had, de voorzegging van Jezus zelf. We kunnen dat vinden in 4 plaatsen in Marcus. Dat hij tot 4 keer toe duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij zou opstaan uit de doden op de 3e dag. En in de 2e plaats dat hij hen verwijt dat ze het getuigenis van degene die hem gezien hebben, Maria Magdalena en die 2 wandelaars, niet geloofd hebben. En dat ze het zelfs, zo lezen wij elders, als zot geklap hebben aangehoord. Is dat dan niet terecht, gemeente? Dat hij hen dat verwijt. Dat hij hen bestraft. Wat is dat dan eigenlijk? Dat ongeloof en die hardigheid des harten. Nu, dat is niet het volstrekte ongeloof en hardheid van hen die nog niet wederom geboren zijn. Er is in de Bijbel duidelijk sprake van soorten ongeloof. Dat ene wat ik zo net noemde, daarin wordt een mens geboren, gemeente. De meest ernstigste zonde is dat. Het is uiteindelijk de zonde waardoor een mens verloren gaat. Een mens gaat niet verloren omdat hij een dief is. Een mens gaat niet verloren omdat hij een moordenaar is. Of een overspeler. of een roddelaar. Of dat hij allerlei dingen begeert van een ander. Maar hij gaat verloren vanwege het ongeloof. En vanwege de hardigheid des harten. Want er is vergeving voor al die andere zonden. Maar als hij sterft in zijn ongeloof, dan is daar geen vergeving voor. De hardigheid des harten, dat is dit. Dat een mens dus niet wil toegeven dat God bestaat. Daar moet je eens over nadenken. Ja, maar ik geloof wel dat God bestaat. En toch geloof je het niet. Want als je het echt zou geloven dat God bestaat, dan zou je geen rust meer hebben voor het hollen van je voet. Want dan zouden je ogen geopend worden dat je bij God in de schuld staat. En dat God met je af gaat rekenen. En dat elk moment van je leven het moment is waarop je sterven kunt. Dan krijg je te geloven dat je echt een sterveling bent. En dat je niet kunt sterven. Als je echt gaat geloven dat God bestaat, gemeente, dan ga je ook zien hoe langmoedig God over je is. En zeker wanneer wij onder het woord gebracht zijn door onze ouders. En daarbij opgevoed zijn en onder de prediking hebben verkeerd. Dan gaan je ogen ervoor open dat je nooit die dominee geloofd hebt. Die je waarschuwde voor de zonde en voor de eeuwige rampzaligheid. Dan ga je de hardheid van je hart bewenen. Dan gaat het woord spreken dat de Heer nou in zijn woord beloofd heeft. En ik zal dat stenen hart uit je wegnemen en je een vlezen hart geven. En dan breekt de Heilige Geest dat geloof. Hij overtuigt van dat ongeloof. Dan krijg je last van dat ongeloof. Kijk, en dan kom ik bij de tweede soort van ongeloof. Waar het hier vooral om gaat. Het ongeloof dat Gods kinderen nog zo plaagt in hun hart. En voelden ze het maar altijd. Dat wordt wel gevoeld. We kennen daar een voorbeeld van in de Heilige Schrift. Namelijk de vader van de maanzieke knaap. Waarvan we geloven dat die man, die vader, een wedergeborene is geweest. Waar aanvankelijk de Heilige Geest dat ware geloof geplant had in zijn hart. Waardoor hij met zijn maanzieke knaap tot Christus kwam. En dat Christus toen dat geloof uitlokte in zijn leven. Maar dat geloof dat was nog zeer zwak en zeer aangevochten. Waardoor onder andere door het ongeloof. Want als er een volk is die last hebben van ongeloof, dan is dat wel het levende volk van God. Die weten wat het is. Wat de kracht van het ongeloof is. Die hebben te strijden met dat overblijvende ongeloof. En daarom roept die vader het uit. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar hier zijn kinderen van God, discipelen. Die op een onverklaarbare manier misschien wel er geen last van hebben. En die toegeven aan dat ongeloof. En die absoluut door dat ongeloof dat woord des Heren zijn vergeten. Want dat doet het ongeloof. Het ongeloof doet vergeten wat God gesproken heeft. Dat ongeloof dat zorgt ervoor dat het geloof voor een ogenblik eronder ligt. En dat het geloof niet in de beoefening kan komen. Dat het geloof niet werkzaam kan worden met het woord van God. Dat ongeloof doet dus het woord van Jezus vergeten. Dat Jezus nadrukkelijk gezegd heeft dat hij de derde dagen zal opstaan uit de doden. De hardnekkigheid van het hart was toen de oorzaak al waarop het woord van de Heer Jezus afketste. Ze wilden er ten diepste niet aan. Toen de Heer Jezus ging spreken over het lijden en sterven En daarom hoorden ze ook dat andere woord niet, dat dit een derde dagen zou opstaan. Dat is de oorzaak. Hebt u daar ook zo'n last van? U die wel weet dat de Heer in uw leven gekomen is. Dat u misschien wel zo blijft steken in het beginnende leven. En dat u altijd toch zo graag vertroeteld wil worden door gevoelige genade. En dat u eigenlijk ten diepste geen afsnijdende prediking wil horen. En dat u niet alles kwijt wil wat u hebt. Dat u niet met Jona overboord wil. Dat u niet met alles de dood in wil. Dat u ten diepste niet het dal van Achor in wil. Het dal van de veroordeling. Van alles wat van u is. Dat u niet geplaatst wil worden voor het recht van God. Dat wil een mens van nature niet, gemeente. Dan moet hij aan ontdekt worden. Dat hij al zijn gronden gaat verliezen buiten Christus. Dat hij dat eigenlijk ten diepste niet wil. En toch is dat zo noodzakelijk. Dat hebben die discipelen moeten leren, gemeente, in deze dagen. Dat zij hebben moeten leren dat nou alleen de grond ligt in dat lijden en sterven van Christus. En dat hij alleen maar dat deelachtig kan maken als hij opstaat uit de dood. En zij geloofden het niet. Vanwege de hardigheid van hun hart. En wat doet de Heer Jezus met dat ongeloof? En wat doet de Heer Jezus dan met die hardigheid des harten? Gaat hij dat koesteren? Gaat hij zeggen, nou, zo gaat het in het leven van Gods kinderen? Gaat hij daar wat medelijden mee tonen? Nee, hij verwijt hun ongelovigheid en de hardigheid hun harten. Dat betekent, hij bestraft het. En dat is noodzakelijk, gemeente, want het is een belediging van de majesteit en de waarheid Gods. Dat is ook een belediging van Christus zelf, gemeente. Van zijn woord en van zijn daden. In zijn sterven en in zijn opstanding. Dat is een belediging van de getuigen die hij gezonden heeft. Die hem gezien hebben. Die hem gehoord hebben. En daarom, wanneer hij het hen verwijt, dan roept hij hen ook op tot bekering. Opdat zij zich bekeren zouden van dat ongeloof en van die hardigheid des harten. En wat is dat bekering? Dat is dit, dat zij dit zouden gaan bewenen, gemeente. Dat kan een engel niet bewerkstelligen. Dat kan Maria Magdalena niet bewerkstelligen. Dat kunnen die twee wandelaars niet bewerkstelligen. Hoe krachtig een getuigenis ook is. Dat kan alleen die opgestane Christus, gemeente. Die door gesloten deuren naar binnen gaat. Ook de gesloten deuren van een mensenhart. Ook na ontvangen genade. Ook bij de levende kerk. Die zo te kampen hebben met het ongeloof en met de hardigheid van hun harten. En laat dat ook het gebed mogen zijn op dit moment. Dat je zegt, Heere, wilt gij toch ook die grendels van dat goddeloze ongeloof en die hardigheid van mijn hart verbreken. En wilt u toch binnenkomen. Heere, wilt u toch van mij ook de schellen van mijn ogen laten vallen en mijn verstand openen en verlichten. Zodat ik het ook mag zien en mag omhelzen. Ja, Heere, dat ik door mag breken, net als Thomas door mocht breken toen hij het uitriep. Mijn Heere en mijn God. En hij verweet hun ongelovigheid en de hardigheid huns harten, omdat zij niet geloofden hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan heeft. Daaraan vooraf. Niet daarna pas. Maar daaraan vooraf lezen wij in onze tekst. En hij schoop een paard aan de elf. Want anders hadden ze nooit dat ongeloof en die hardigheid des harten beweend, gemeend. Daar ging die openbaring aan vooraf. Heerlijke openbaring, dat kostelijke woord. Zie, zie eens, zie, ik ben het. Kom hier. Zie mijn wonden, zie mijn zijde. Ik ben het echt. En daar brak dat ongeloof en die hardigheid is hard. Kijk, en dan is er ook plaats voor ootmoed, gemeente. Want dat is de vrucht daarvan, van die bestraffing. Ja, dat is zo, Heere. We hebben u niet geloofd. Vanwege de hardigheid van ons hart, u hebt het tegen ons gezegd, Heere. Maar we wilden er niet aan. We stonden er niet voor open, Heere. Er was geen plaats voor in ons leven. Er moet altijd plaats gemaakt worden voor de weldaden van Christus, gemeente. Kijk, en wat doet de Heere Jezus nu? Hij gaat ze geen ontslagbrief geven. Nee, gemeente. Want we lezen daarna. En hij zeide: ga dan heen in de wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen. Dus hij gaat ze geen ontslagbrief geven. Zulke ambtsdragers houdt nou Christus erop na. Zulke dienstknechten, zulke getuigen. Mensen die ongelovig zijn, die nog zo'n hart hebben, die nog zo vol twijfel zijn, die nog zo gevangen zijn door vrees, door angst, door rouw, door kruis, door moeite, door verdriet, door onkunde en noem het maar op, gemeente. Maar hij zegt direct: ga dan heen, predik het evangelie. Preek niet jezelf, discipelen. Nee, want dan valt niet goed van de mens te zeggen. Maar predik het evangelie. Die blijde boodschap dat ik opgestaan ben uit de doden. Predik die levende koning. Die koning van de kerk. En bid God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Rijd zegenrijk op het woord uw waarheid. En tot alle creaturen. Alle mensen moeten dit evangelie horen. Creaturen worden ze hier genoemd. Die ik geschapen heb, die goed uit mijn hand zijn voortgekomen. Die diep gevallen mensheid. Predik het evangelie. Waarom geeft hij ze geen ontslagbrief? Waarom gebruikt hij nou zulke mensen? Nou, heel eenvoudig. Dat zijn mensen die dus hun hoorders een klein beetje kennen. Omdat ze zichzelf hebben leren kennen. Die ook weten wat dat voor mensen zijn. Die diep medelijden kunnen hebben dan met onbekeerden. Die niet boven die onbekeerden staan. Die ongelovigen, die volstrekt ongelovigen. En die volstrekt harde mensen. Die daar dan niet op gaan schelden. En die niet zeggen van: nou, dan moet je dat zelf nog maar eens een keer veranderen, hoor. Nee. Maar die hebben zichzelf hebben leren kennen. Ook na ontvangen genade. Als zij ongeoefende mensen tegenkomen die nog zo zwak en aangevochten zijn in het geestelijke leven, die kleintjes in de genade, die zo worstelen met de toe-eigening des heils, en dat ze wel merken dat het ongeloof nog zoveel parten speelt, dat ze daarmee om kunnen gaan, dat ze daar niet boven staan. Want dat is niet zo'n best teken, hoor, wanneer een mens boven iemand staat die misschien in zijn ogen in de stand van het geestelijke leven nog niet zo ver gevorderd is als hij of zij. Want de beste stand in het geestelijke leven is toch een arme van geest te zijn. Want dat zullen die discipelen toen ook beleefd hebben. Dat ze gezegd hebben: ach, we waren weer helemaal bij af. We waren weer helemaal bij af. Ach, wie zijn we toch geweest voor het aangezicht van de Heere. En wat is de Heere toch goed geweest in zijn geduld, in zijn opzoekende liefde. En daarom kunnen ze daarmee omgaan, geliefde, met zulke mensen. Kijk, en zulke mensen schakelt de Heere Jezus nu in. Ga dan heen en predik het evangelie aan alle creaturen. Koop dat we er last van mogen hebben deze dagen, gemeente, voor het eerst of bij vernieuwing. En dat de Heer ons te sterk zal worden. Dat we ons ongeloof zouden beleiden voor het aangezicht van God. En dat Hij die grendels van het ongeloof verbreekt. En dat Hij die genade geeft die Hij verworven heeft. De genade van de goddelijke ontferming over een arm en een verloren zondaar. De genade van de vergeving van zonden. De genade van de vernieuwing des levens. De genade van het sterven aan deze aarde. En het sterven aan deze wereld en de zonde. De genade van het uitzien naar het nieuwe leven. De genade om ook eens aan Hem gelijkvormig te mogen worden. Om ook van gedaante verwisseld te mogen worden. Om dit broze, zondige, gebrekkige lichaam te verwisselen. Voor een heerlijke gedaante om eeuwig bij de Here te mogen zijn. En daarom verhard u niet. Maar laat u leiden. Amen. Smeken en bidden van u, of gij de kracht van uw Heilige Geest ons allen deelachtig wil maken. Want u blies op uw discipelen en u zei het, ontvangt de Heilige Geest. Hij is uitgestort. En Heere, uw knecht kan het niet verder brengen dan het oor en bij de poorten van het hart. En u klopt op het hart. Maar Heere, wilt gij uw liefde schenken, die het hart verbreekt. Ook na ontvangen genade, wanneer wij ook opnieuw weer het door het ongeloof gevangen kunnen zitten. Geef dat we er last van mogen hebben of krijgen. Dat wij het met die vader van die maanzieke knaap mogen uitroepen. Heere, ik geloof, maar me kom een ongelovigheid te hulp. En met de discipelen mogen bidden, Heere, vermeerder ons het geloof. En wanneer we nog onbekeerd zijn en in de staat van het ongeloof verkeren, overtuig ons er toch van dat dat schuld is. U bent het zo waard, Heere. Laat ons maar zien dat we al die tijd de woorden Gods hebben veracht. En breng ons toch in de binnenkamer. Opdat we dat belijden voor u en bewenen. Want bij u is vergeving, ook voor deze ontzaglijke, gode, beledigende zonde. Heere, ga met ons deze dag. Wilt u ons nog een verdere zoete overdenking geven van uw woord. En bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor ongelukken. Bewaar ons voor een onverzoende dood. En aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. En we zingen het vijfde vers van Psalm 5, het vijfde vers van Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Het vijfde van 21. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.